in het midden liggen. Hulp. Helper. Eigenlijk zou ik nu alweer naar huis kunnen gaan. Want ik heb het woordje inmiddels gelegd. Goed. We denken na over wat een helper is. Wat een hulp is. En daarvoor ga ik samen met u de hele Bijbel door eigenlijk. En we beginnen bij het begin en komen uiteindelijk bij het eind. We gaan door de wet, de psalmen en de profeten, zoals de indeling is. En die komen we ook tegen. Ja, hulp. Nou, eigenlijk vrij bekend is: onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen het werk van zijn handen, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Ja, een heleboel kennen dat van de kerk. Nou, die hulp, dat is de naam Yahweh. Dat is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Wat denken we eigenlijk bij hulp? Als we het woordje hulp horen, als we het woordje helper horen, wat denken we dan aan? Nou, je hebt een hulp, Sinterklaas. Hè? Sinterklaas die komt niet aan alles en nog wat toe. Daarom heeft hij hulpjes. En je hebt een hulphond. Hè? Die helpt bij gehandicapten, maar ook bij blinden heb je een hulphond. Die helpt om de weg te vinden. Maar hij luistert heel goed naar zijn baasje. Hij is als het ware het knechtje. Ja. De kerstman die heeft enorm veel veeën. Om de cadeautjes in te pakken en om daar aan het werk te zijn. Daar in de Noordpool en of op de Zuidpool geloof ik. In elk geval, de knechtjes die hebben een druk met al dat werk voor. Is dat wat de Bijbel bedoelt met onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij mag de boel opruimen voor ons. Hij mag ons helpen. Nee, hij is de bestuurder. We horen het gelijk die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is degene die alles in handen heeft. Hij is degene die de plek geeft aan een ieder van ons. Hij heeft een plan en hij zorgt dat dat plan voltooid wordt. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn alles werk onvoorstelbaar. Als je daaraan denkt, al het werk wat hij gemaakt heeft. Elk klein stukje werk. Maar ook alle immens grote, alles. Hij laat het niet varen. Hij laat het niet door zijn vingers glippen. Het gaat niet mis wat de Heer betreft. Hij zorgt dat zijn plan tot volleinding komt. Dat is de helper. Dat is de helper die bestuurt. Dat is de helper die leidt. Dat is de helper die zorgt dat het goed komt. Oh, wij kunnen soms zo wanhopen. Maar hij zorgt dat het goed komt. Nee, het is niet het hulpje. Het is niet het knechtje. Het is diegene die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw houdt tot in eeuwigheid. We beginnen. We slaan één tekst over. Maar daar kom ik aan het eind wel bij terecht. We beginnen in Exodus. In Exodus 18. Daar legt Mozes uit waarom hij zijn tweede zoon Eliezer noemt. Eliezer. Eventjes een taalkundige uitleg. Eliezer, het woord, de naam dus van zijn tweede zoon, dat bestaat uit twee delen. El, dat is God, oftewel de plaatser. Ezer, dat is de hulp. Ezer is de hulp. Als er staat, onze hulp is in de naam van de Heer, dan is het Ezer. Eliezer, dat is wat Mozes, zijn tweede zoon, noemt. God is de helper. Ja, de reden waarom dat Mozes, zijn zoon, die naam gegeven heeft, dat wordt in het vers, Exodus 18 vers 4, ook uitgelegd. Exodus 18 vers 4. Daar zegt Mozes, de God van mijn vader is mijn hulp geweest. Hij heeft me gered van het zwaard van de farao. Dus Mozes was bevrijd. En trouwens, het hele volk Israël was bevrijd van de hand van de farao. Uit Egypte bevrijd. God had dat volk overgeplaatst. Op een andere plaats gezet. Bevrijd. Het was heel wat anders als van, nou, hij is ons knechtje. Nee, hij bestuurt alles en hij bevrijdt het volk. Ook profetisch, als we straks naar de toekomst kijken en we mogen lezen wat Paulus zegt in Romeinen. Hè, dat straks gans Israël behouden zal worden. Dan is dat hetzelfde. Dan is dat niet omdat God ons knechtje is en dat hij dus wel onze wensen moet inwilligen. Maar dan is dat omdat hij daar de leiding... Momenteel zien we er nog niks van. Ja, we zien een volk daar in dat land Israël. Eigenlijk de twee stammen zijn daar teruggekomen, grotendeels. Maar de 10 stammen, het werkelijke Israël, dat zwerft nog over de hele wereld rond. Ja, toch zal God alles weer herstellen. Zij zullen tot bekering, tot berouw komen. Zij zullen hem erkennen als hun Messias. Zij zullen tot geloof komen. Gans Israël zal behouden worden. Daarin openbaart God zichzelf als de helper. Wij hebben een veel te zwak idee van wat dat woord betekent. Omdat het in ons leven, in onze maatschappij, verworden is tot een knechtje. Een hulp. Een hulpje in de huishouding. Ja, nee. God is de helper, is de ezer. We gaan naar het volgende Bijbelgedeelte. Dat is Deuteronomium 33. Deuteronomium 33. Daar wordt de stem van Juda gehoord. Deuteronomium 33 vers 7. Er staat, dit betreft Juda. Hij zei, dus Juda zei, hoor Yahweh, de stem van Juda. Breng hem terug naar zijn volk toe. Zijn handen strijden voor hem. En weest u hem nou een hulp tegen zijn tegenstanders. Mozes beschrijft hier een onderdeel van de zegeningen die hij uitspreekt over het volk. We lezen dus hoe Juda in zijn benauwdheid tot de Heere God roept. Tot Yahweh roept. Niet de baas Juda die zegt zo moet het gebeuren. Nee, die benauwde. Die in zijn ellende zit, Juda. Die tot de hoge Heere God, tot Yahweh, zijn stem verheft. En als we nu de situatie van vandaag bekijken, dan zien we bij Israël een verdeling van de 2 en de 10 stammen. We zien nog geen enkele samenvoeging daarvan. Maar hier schrijft Mozes al, hij, dus Juda, hij is nog niet teruggebracht tot het volk. Dat zal gebeuren. Hij zal teruggebracht worden. Er zal straks 1 Israël zijn. En wie doet dat? Dat doet de plaatser. Dat is, en hoe heet die plaatser? Ja, Yahweh. Maar hij heeft als titel helper. Daarin komt zijn majesteit, zijn kracht openbaar. Volgende Bijbelgedeelte. We komen in Deuteronomium 33 vers 26 uit. Waar we het einddoel van het volk Israël tegenkomen. Deuteronomium 33, vers 26. Ik begin bij vers 26. Ik sla tussendoor eventjes 27 en 28 over. Je zult het wel merken. Daar is niemand als God, o Jezuren. Hij rijdt langs de hemel als jullie helper. Als jullie ezer. In zijn hoogheid over de wolken. Dan slaan we dus vers 27 en 28 over. Komen we bij vers 29 uit. Jullie zijn gelukkig, Israël. Wie is aan jullie gelijk? Een volk gered in Yahweh. Die het schild van jullie hulp. Tweede keer dat woord, die naam gebruikt wordt. Die het schild van jullie ezer is. En het zwaard van jullie hoogheid. Ja. Er is niemand als God. Hier wordt de hoog verheven God getekend. Die langs de hemel rijdt. Die in zijn hoogheid daar is over de wolken. Die het volk Israël in zichzelf redt. Dus ze zijn geborgen. Ze hebben een geborgen positie. In Yahweh. Hij is hun schild. Hij is degene die voorin staat. Hij is het zwaard van hun. Daar proef je niets van een krijgje. Daar proef je de hoogheid, de majesteit van God in. En dan zie je dat het volk Israël in hem zijn geborgenheid vindt. En dan, ja, dan is het logisch dat er staat, jullie zijn gelukkig, Israël. Wie is aan jullie gelijk? Zij kennen de God wie alles gelukt, of zoals Paulus het tegen Timotheus zegt, de gelukkige God, de welzalige God staat er dan in onze vertaling. Maar dat staat op vele plaatsen, en komen we nog op terug, dat het woordje zalig, ja, dat is in een volgende Bijbelgedeelte. Ja, God is de hoogverhevene, God is in de hemel. En hij plaatst, hij is degene die alles op zijn plek zet. Dat was Mozes. Gaan we naar de psalmen toe. Daar zien we nog meer hoe die hulp zich manifesteert. Hoe zijn wij? Wij zijn eigenlijk de zwakken. Ja, de ene keer voel je dat wat meer dan de andere keer. Je hoeft maar beroerd te zijn. Last van je keel te hebben. Je hoeft maar last van je hart te hebben. Je hoeft maar last van. En je merkt van, hé, ik ben toch niet zo sterk als dat ik dacht. Ja. Nou, we zitten vaak in benauwdheid. En in Psalm 20 tekent David zo'n situatie. Een psalm van David. Psalm 20 vers 1. Een psalm van David voor de opperzangmeester. En daar staat dan. Yahweh zal jullie antwoorden in de dag van de benauwdheid. Daar heb je het. Wij zijn in de dag van de benauwdheid, ja. Wij zijn vaak in de dag van de benauwdheid. Als je Paulus leest hoe hij het geloof kent, dan heeft hij die hele Romeinen 7 meegemaakt. Zijn strijd met het zelf proberen. Zijn strijd met zijn eigen vlees. En op laatst roept hij het uit. Ik ellendig mens. We zitten vaak in die dag van de benauwdheid wat ons leven betreft. En dan zien we geen uitweg. Dan weten we niet waar we. Ja, dan is er maar één plek. Er is een helper. Groot van kracht. Steeds bereid. Ja, groot van kracht. Niet dat hij zit te wachten van, nou, hij geeft me straks wel een commando en dan schiet ik er meteen op in. Nee, hij is een helper groot van kracht. Hij is degene die alles bestuurt. En in onze dag van benauwdheid, dan lezen we hier, ja, we zal jullie antwoorden in de dag van de benauwdheid. De naam van de God van Jacob zal jullie in een hoog vertrekplaatsen. Hij, daar heb je het, hij zal jullie hulp zenden. Ezer. Daar heb je hetzelfde woord weer. Vanuit het heiligdom. Jullie ondersteunen. Vanuit Sion. Oh, dit heeft natuurlijk alles betrekking op het volk Israël. Ja? Wordt het dan genoemd? Jahwe zal u antwoorden in de dag van de benauwdheid. De naam van de God van Israël zal jullie in een hoog vertrek plaatsen. Nee, de naam van de God van Jacob zal jullie in een hoog... Het geweldige is dat, dat hier niet Israël genoemd wordt, maar dat hier hetzelfde volk Jacob genoemd wordt. Elke keer als Israël het van zichzelf verwacht, zelf bezig gaat en denkt van, we hebben eigenlijk die God niet nodig, we kunnen het zelf wel, dan wordt het volk Israël, de strijder Gods betekent dat, wordt Jacob genoemd, hielenlichter. Elke keer als wij het van onszelf verwachten, zijn we gewoon een stelletje hielenlichters. Omdat we ons vertrouwen stellen op dat wat nooit en te nimmer doel zal treffen. En wat is doel missen? Dat is zonde. Wij hebben altijd hele hoge ideeën over zonde. Dat is overspel. Dat is, ja, het begint heel ergens anders. Het begint daar waar we ons vertrouwen op onszelf stellen. Daar missen we ons doel. Nou, hier heb je het. Israël heeft dat ook. Israël kent dat ook. Israël wordt hier Jacob genoemd, de hielenlichter. Maar God vindt het niet zodanig iets om zich dan terug te trekken. God zegt niet van, nou, als jullie het dan zelf willen proberen, oké, ga je gang maar. Nee, hij is de God van Jacob. Hij is de God van de hielenlichter. Hij is de God die ons in ons vlees, waarin we bezig zijn, toch opzoekt. Om te laten zien dat hij de plaatser is. Dat hij alles in handen heeft. Dat hij ons helpt. Dat hij ons draagt door dit leven. Wij zijn in benauwdheid, maar hij draagt, want hij sluit ons in zijn geborgenheid. Oh, we verprutsen het zo vaak. En dan zijn we weer zo'n Jacob. Wat heerlijk te weten dat God ons nooit laat stikken. Dat God nooit zegt van, je hebt het nou helemaal verprutst. Ja, David is voor het volk Israël eigenlijk hier in gebed. En dat volk is behoorlijk in het nauw gedreven. Maar God zendt hulp. God zendt hulp en hij ondersteunt vanuit Sion, oftewel Jeruzalem, waar het heiligdom de tabernakel is en later de tempel. En dat is de letterlijke betekenis van dit woord. Maar als we dat zien en we zien de betekenis van de namen, dan weten we meteen, hé, dat tekent ook ons in het vlees. Wij hebben daar ook een les in te leren. Ja, het kan nog verder gaan. Soms kan de situatie gewoon uitzichtloos zijn. Psalm 33 tekent dat. Psalm 33, vers 16. Er staat, geen koning wordt behouden door een machtig leger. Nou, dat zou je niet denken, hè? Ik bedoel, we zijn voortdurend bezig ons sterker te bewapenen. En we denken dat dat ons helpt. En als er ergens trammeland in de wereld is, welk antwoord hebben we dan? We sturen het leger. We sturen wat raketten. Geen koning wordt behouden door een machtig leger. Geen held wordt gered door geweldige kracht. Dacht ik van me af te kunnen slaan, is het weer niet goed. Lukt het weer niet. Het paard faalt ter overwinning. Het paard, dat was het sterkste, ja, het sterkste wapen, zou je haar zeggen. Een middel om ten strijde te trekken. Oftewel, tegenwoordig zouden we zeggen, die raketten met die waterstofbommen erbovenop. Ze falen ter overwinning. Maar welke les tekent David hier? Nou, hij wil niet in eerste plaats politiek tekenen. Hij wilde in de eerste plaats het hart treffen. Oh, we stellen zo vaak ons vertrouwen op het feit dat wij sommige dingen zo goed kunnen. Wij zijn zo goed, ja, in eerste instantie natuurlijk, in het ons zelf verdedigen. Dan lijkt het het meeste op wat hier staat. Maar je kan zelf invullen waarvan je vertrouwen eigenlijk hebt. Daar ben ik zo ijzersterk in. Daar vraagt niemand mij van de lei. En wat blijkt? Je wordt wel ervan afgevraagd. Wat blijkt? Je treft geen doel. Het paard faalt ter overwinning. En doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. Alles wat we dachten, waar we ons vertrouwen op konden stellen, het blijkt te falen. Zie, het oog van Jahwe is op hen die hem vrezen. En die op zijn goede tierenheid hopen. En om hun ziel van de dood te redden. Oh, we hebben vanmorgen al verschillende liederen gezongen over mijn ziel. Mijn ziel, zing nou maar mijn ziel. En loof de Heer mijn ziel. En elke keer denk ik dan van, ja, wie wordt er nou eigenlijk aangesproken? Ja? Misschien dat je ook al denkt van, wat is dat nou? Nou, maar je kan net zo goed zingen van, laten we gewoon een potje zingen tot eer van de Heer. Laten we de Heer loven. Ja, want wij zijn onze eigen ziel. Ja, wij zijn. Makkelijkste te tekenen is dat als je het hebt over van, nou, er zaten zo en zoveel zielen in het schip. Ja, dat wordt tegenwoordig niet zoveel meer gezegd. Maar soms werd het aantal zielen geteld. En dan telden ze gewoon lichamen natuurlijk. Hè? Want die zie je, ja, ziel, ik weet het niet of dat zichtbaar is. Maar in elk geval, het lichaam, dat stond voor de ziel. Het is het wezen van de persoon zelf. En loof de Heer mijn ziel, dan moedig je jezelf aan om de Heer te loven. Nou, hier zie je het ook van, het oog van Jahwe is op hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen, om hun ziel van de dood, dus om hun van de dood te redden, daar gaat het om. Ja? Met alle geweldige inspanningen in het eigen vlees, in je eigen mogelijkheden, was je bezig naar de dood te rennen. Maar God is machtig om ons van die dood te redden en hen in leven te houden in hongersnood. Ja. Dus er is eigenlijk, alles is voorradig om te sterven. Alles lijkt die kant op te gaan. En toch, God schenkt leven. En krijgt weer onze ziel verwacht de Heere. Onze ziel verwacht Jahwe. Ja, wij verwachten Jahwe. In de bid stond voor de dienst, zei ik nog, Peter, die beaamde dat hardgrondig van, wat kunnen we hunkeren nadat de Heer komt. En eigenlijk, de Heer is hier. En hij zal komen, maar hij is ook hier. Want hij is ons leven. We zijn geborgen met Christus in God. Zo onlosmakelijk verbonden. En dan is het, we verwachten het alles van Jahwe. Dan zit dat daarin. Onze ziel verwacht Jahwe. We verwachten het alles van de Heer. Tuurlijk. Eigenlijk heel logisch als we beseffen dat Hij ons leven is. Dat het alles draait om de Heere God zelf. Hij is onze hulp. Hij is onze schild. Dan zie je weer diezelfde plek die aan het hulp gegeven wordt. Niet iemand die kruiperig zegt van, had u nog wat gewenst dat ik vandaag... Nee, hij bestuurt alles in ons leven. Ja, hij is de grote Ezer. Maar wij zijn, ik zei het al, als we op onszelf vertrouwen, Romeinen 7, ik ellendig mens. Maar wat is het heerlijk, eigenlijk bevrijdend, wanneer we zo ver komen dat we zien dat we van nature, dat we in onszelf die ellendige mens zijn. Want dan komt het de vraag, wie kan mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan is het antwoord, Gode zij dank, door Jezus Christus onze Heer. Gode zij dank, weet je welk woord dat is? Eugrasteo. Eugaristeo. Eu betekent goed. We kennen het van euvangelion. Evangelie, goed nieuws. Eu betekent goed. Charis, nou dat kennen we allemaal toch, hoop ik. En genade. En dan Deo, God. Ja, genade, goede genade van God door Jezus Christus. Dat is het antwoord. Goede genade van God door Jezus Christus. En wat komen we hier in Psalm 70 tegen? We gaan natuurlijk weer verder. Psalm 70, vers 6. Daar komen die ellendige mens tegen. Psalm 70, vers 6, daar zegt de psalmist, ik ben ellendig en arm. O God, schiet toch op. U bent mijn hulp, mijn bevrijder. Jaweh, blijf nou niet zo lang hangen. Twee uitspraken die meteen opvallen. Schiet toch op. En blijf nou niet zo lang hangen. Hij had er haast mee. Hij had er haast mee. Maar eigenlijk als we dat kennen. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam van deze dood. Dan hunkeren we zo ernaar. Dat we ze eigenlijk in wezen zeggen. O God, schiet toch op. Maar God heeft opgeschoten. Hij heeft alles gedaan. Hij is in zijn geliefde zoon naar deze aarde gekomen. Heeft zich openbaard. Heeft ons bewezen wat liefde is. En heeft ons aan zijn hart gebracht. Dus, dan kunnen we vallen natuurlijk over het woordgebruik. Dat gebeurt vaak, hè? Zo kan je niet met God spreken. Ja, zo kunnen we altijd. Tijd met God spreken. We kunnen jankend boos zijn. God luistert. God is er. We kunnen kinderlijk blij zijn. God is er. En hij luistert. Oh nee, hij wijst je niet af omdat je te kinderachtig doet. Hij wijst je niet af omdat je te boos bent. Omdat je je woede niet kan inhouden. Hij is er. Want hij is jouw helper. U bent mijn hulp en mijn bevrijder. Dat is het antwoord. Gode zij dank. Oftewel, goede genade van God door Jezus Christus. Ja. En daar komt de psalmschrijver Ethan dan ook op uit. In Psalm 89. Die krijgt als het ware een vergezicht in de toekomst. Hij krijgt een zicht op de komende Messias. Daar krijgen we Christus zelf als de hulp. Alleen, de vertalers die houden ervan om als er iets moois is in de schrift, om het toch een beetje te verstoppen. En de NBG die was daar heel goed in. Ik ga de NBG naast de Statenvertaling eventjes zetten. Psalm 89 vers 20. Psalm 89 vers 20 in de NBG. Dat is mijn favoriete vertaling eigenlijk. Daar gebruik ik het meeste. Er staat: je hebt wel eer in een gezicht gesproken tot je gunstgenoten. Staat de vertaling die zegt: je hebt in een gezicht gesproken van uw heilige. Kijk, die laat al zien van waar het over gaat in de Statenvertaling. Het gaat over de heilige die komen zou. En niet dat hij tot de gunstgenoten gesproken heeft. Gaan we verder in vers 20. Aan een held, dus de NBG-vertaling, hè? Aan een held heb ik hulp toebedeeld. Daar heb je het woordje hulp. Maar wat tekent eigenlijk die vertaling? Die tekent het alsof aan die held hulp uitgedeeld wordt. Wat staat er in de Statenvertaling? Ik heb hulp besteld bij een held. Daar heb je die heilige, die held, die een hulp is voor ons. En dan is het logisch, dat hebben ze allebei gelijk. Het eind van het vers: ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ja, die Ethan, die zag al vooruit hoe de Heer zelf een uitverkoren helper zou zijn. We gaan naar Psalm 115. Dan zien we dat God een hulp is. Voor Israël natuurlijk. Maar niet alleen voor Israël. Voor de priesterorde natuurlijk. Maar niet alleen voor de priesterorde. We gaan naar Psalm 115 vers 9. Daar staat: Israël, vertrouw Yahweh. Hij is hun hulp en hun schild. Hier zie je het. Israël, het is afgebakend. Israël, God is hun hulp en hun schild. Dan de tweede categorie. Jullie, huis van Aaron. Daar heb je de priesterorde. Uit Levi. Het huis van Aaron. Vertrouw Yahweh. Hij is hun hulp en hun schild. Dus God is ook hun hulp en hun schild. Maar dan wordt een derde groep aangewezen. En dan komen we buiten het volk Israël terecht. Dan blijkt dat al die heidenvolken ook betrokken zijn daarin. Jullie die Yahweh vrezen, dus niet bang zijn voor Yahweh, maar vrezen. Dus zijn gezag, zijn positie erkennen als wie hij is, als God. Als de plaatser die alles plaatst. Jullie die Yahweh vrezen, vertrouw Yahweh. Hij is hun hulp en hun schild. Hier zie je hoe het hulp zijn van God voor een ieder is. Er is niet een uitzondering, er is niet een uitverkoren iemand die toevallig de God mag kennen als zijn hulp. Zijn helper. Nee. Het geldt voor een ieder. En dan komen we bij waar we mee begonnen. En dan nog wel tot twee keer toe. Psalm 121 vers 1. Daar komen we naar tegen. Hè? Een bedevaartslied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mij... En daar heb je hem. Van waar zal mijn hulp komen? En de tweede keer: mijn hulp is van Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Ik ben niet christelijk grootgebracht als zodanig. Maar op school hoorde ik toch het een en ander over Bijbelse gegevens en dergelijke. En één ding had ik wel al goed te pakken als, Als iemand me belaagde, een van mijn medescholieren, dan zei ik van, ik sla je ogen naar het gebergte heen. He? Ja. Toen was ik nog geen pacifist. Ja, maar ja goed, dat was niet de bedoeling. Ik had helemaal niet door wat die tale Kanaans eigenlijk te zeggen had, maar ik vond het wel heel praktisch. Ja. Het gaat erom dat we verwachten van de helper. Hij is de helper, dat staat erachteraan. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft. En verwacht ik mijn hulp van hem? Of probeer ik voor die Heer zelf iets goeds neer te zetten? Ja. Ik zei al, tot twee keer toe lees je het. Want in Psalm 124 komt het nog eens een keertje terug. Precies hetzelfde. Psalm 124 vers 8. Onze hulp is in de naam van Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft. Het voelt gewoon te ver om er helemaal op in te gaan. Maar die hele psalm loopt over van de hulp van Yahweh. We gaan naar Psalm 146. Gelukkig is hij. Welgelukzalig staat er eigenlijk in de vertaling. Maar het betekent gelukkig is hij. Die de God van Jacob. Daar heb je het weer, hè. De God van Jacob. Tot zijn hulp heeft. Oh, wat is het heerlijk. Dat we daar elke keer weer opnieuw bij bepaald mogen worden. God is niet een God van mensen. Die het keurig netjes voor hem beleven en het allemaal goed doen in het leven. Maar ook voor mensen die helemaal de mist ingaan. Die helemaal onafhankelijk van God hun eigen weg gaan. Een echte Jacob, een hele lichte. God is de God van Jacob. God is de God van de hele lichte. En dan is er zo'n blijdschap, zo'n geluk. Gelukkig is hij die de God van Jacob, de God van de hielenlichter, tot zijn hulp heeft. Zijn hoop is op Yahweh, zijn God. Ja. Ik zie dat het alweer 11:15 geweest is. Ik heb de Mozes, of de wet, en de psalmen doorgelopen. Je hebt nog de profeten. Die gaan er ook nog stevig op in. Maar het bijzondere is dat daar, in de profeten, daar worden mensen hulpen genoemd. Mensen helpers genoemd. Laten we Ezechiël 12 vers 14 er nog maar even bij pakken. Ezechiël 12 vers 14. Ik merk dat het qua tijd niet mogelijk is om alles nog even door te ploegen. Maar waar ik op wijzen wil is dat God getekend wordt als de hulpe die echt uitredt, omdat hij ons in zijn hand heeft, omdat hij ons in zijn geborgen positie eigenlijk al genomen heeft. Maar de mens, Ezechiël 12 vers 14, allen die hem omgeven zijn helpers, daar heb je het, zijn helpers en al zijn krijgsbende, zal ik naar alle windstreken verstrooien en achter hen zal ik het zwaard trekken. Ja. Daar heb je menselijke hulp. En wat gebeurt er met die menselijke hulp? Ja, wat waren dat voor mensen? Die koning Zedekia, want huis van Israël zou in ballingschap geleid worden naar Babel. Koning Zedekia, die had daarom ja, toch wat stevige kleerkasten, hè, beveiligers of verdedigers, had hij ingehuurd om daar tegenin te gaan, om dat te voorkomen. Maar dat richtte niks uit natuurlijk. En die worden hier de helpers genoemd. En zijn krijgsbende. Ja, het helpt niks uit. Het treft nooit doel. Ik geloof dat ik toch eentje overgeslagen heb die... Jesaja 30 vers 5 wil ik toch ook nog even erbij pakken. Dan zie je het ook. Jesaja 30 vers 5. Zullen allen beschaamd staan om een volk dat hun geen voordeel brengt. Dat tot hulp, daar heb je hem weer. Dat tot hulp en ook niet tot voordeel strekt. Maar tot schande. Ja, tot hoon. Dus, hier was Israël overweldigd door de Assyriërs. Ja. Maar, hun eigen kracht. Waar kwamen ze op uit? Ze stonden beschaamd. Ze hadden geen voordeel. Ze hadden geen hulp. Het strekte niet tot voordeel, maar tot schande. En tot hoon. Je ziet aan alle kanten dat het, ja, dat het geen doel trof. Die helpers waren er wel. Er was wel hulp. Er waren hulp van mensen. Maar ze stonden er beschaamd bij. Waarom? Omdat het geen doel trof. Ze hadden er geen voordeel aan, omdat het geen doel trof. Het waren missers, het was zonde. En ze hadden er geen hulp van, omdat het geen doel trof. Die help, hulp. Het was zonde. Het was schande. Het strekte tot hoon. Elke keer stapelde Jesaja meer missers op elkaar. En dat noemt hij in vers 1 dan, 30 vers 1, Jesaja 30 vers 1, noemt Yahweh dat zonde op zonde stapelen. Wij denken dan altijd aan hele heftige zondes. Hè? Maar het is het doel missen. En dan nog eens het doel missen. En nog eens het doel missen. Waardoor? Door het van jezelf te verwachten. Door op jezelf terug te vallen. Ik zei al. Ik moet afronden. En daar heb ik moeite mee. Omdat het zo'n prachtig mooi voorbeeld is van wie God eigenlijk is als we dit allemaal doornemen. En die God is jouw God. Die God heeft zich geopenbaard in zijn geliefde zoon. En heeft jou met zijn geliefde zoon doen sterven. Heeft jou met zijn geliefde zoon in het graf doen leggen. Hij heeft jou mee opgewekt. En heeft jou meedoen zitten. In de rechterzij van Vader God. Van God zelf. Hij heeft jou het allerhoogste plekje gegeven. Daar kan niemand bij komen. Je hoeft niet bang te zijn. En je hoeft niet te denken van dat er iemand of een andere macht, of wat voor macht dan ook, je schade kan berokkenen. We hebben een helper. Groot van kracht. Steeds bereid. Alleen van de Heere God wordt dat positief genoemd. En, want die heb ik overgeslagen. Maar daar ga ik niet verder over in. Over door. Genesis 2 vers 18. De allereerste keer dat het genoemd wordt. Dat aan de man de vrouw gegeven is tot een hulp. Dat is de enige keer dat het dus door God zelf in dezelfde positieve zin weergegeven wordt. Wij mannen zijn hulpeloos wat dat betreft. Maar wat hebben we een heerlijke God die daarin voorzien heeft. Laten we de Heer danken. Vader, ik dank u. Ik dank u dat u ons altijd met uw zorg, met uw liefde, met uw kracht omringt. We zijn zo zwak. Ja, we voelen ons vaak ellendig als we op onszelf zien. En we kennen uw liefde en uw genade en toch merken we dat we elke keer weer onze verwachtingen op onszelf stellen. En weer proberen het goed voor u te doen. O Vader, dank u wel dat u ons aanziet in uw geliefde Zoon. En dat u zegt, wat geniet ik van jou. Je bent zo volmaakt. Dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u onze helper bent, groot van kracht. Steeds bereid. Dank u wel, Vader. Amen.